We willen het woord van de Heer openen in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9 en vervolgens vers 18 tot en met 23. De schriftlezing, Matteüs 13, de eerste 9 versen en vervolgens vanaf vers 18 tot en met vers 23.
En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiezen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 7 tot en met 10, over de roeping. Dordtse leerregels 3 en 4 vanaf paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volkeren nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheidende toebedelingen de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods, waarom ook degenen wien buiten, ja, tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen wien deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God, die door het evangelie roept en zelf ook dien hij roept, onderscheiden gaven meedeelt, maar in degene die geroepen worden. Van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even groot of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven die, gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. Geliefde gemeente, hoe vaak is uw Bijbel de achterliggende week opengegaan? Hoe vaak heb jij in de achterliggende dagen uit je Bijbeltje gelezen? Thuis? Op je kamer? Aan de eettafel? Of op school? In de kerk? Tijdens de catechisaties of op de vereniging? Nou, aan 30 keer per week kom je al snel. En hoe vaak is de Bijbel dan nu al niet opengegaan in jouw leven? Stel je voor dat je 75 jaar mag worden. Dan is dat al maar zo minstens 100.000 keer in je leven. En elke keer sprak God tegen je. Hij riep je. Hij riep je terug. Weg. Bij de zonde vandaan. Tot hem. Want God roept ons in zijn evangelie. En God roept ons door zijn eigen woord. En elke keer weer, als die roepstem van God tot ons komt, is dat het bewijs dat hij geen lust heeft in onze dood, maar dat hij ons behoud zoekt. Wat heeft het met je gedaan? En wat heeft het met u gedaan? Want bovendien, hij roept nog steeds. Ook vandaag weer. En hoor dan toch zijn stem. Want hij roept u, hij roept jou tot de zaligheid. En dat blijkt toch uit de paragrafen die deze middag aan de beurt van behandeling zijn. En als thema zetten we boven de prediking: jij wordt geroepen. Drie gedachten. Echt wel. In de tweede plaats. Zal wel. En in de derde plaats. Het moet ook wel. Jij wordt geroepen. Echt wel. Het zal wel. Het moet ook wel. Geroepen. We worden het allemaal en ook meer dan eens op een dag. Henk, kom je eten? Ali, kom eens kijken? Klaas, kom nou eens je bed uit. Maria, kom mee naar de kerk. De reden waarom we geroepen worden, die kan dus zo wel heel verschillend zijn. Maar de omstandigheden trouwens ook. Denk maar eens aan de watersnoodramp die in 1953 Zeeland getroffen heeft. Men zag het noodweer aankomen. En een grote ramp dreigde. En de bevolking liep groot gevaar en ze moesten allen tijdig in veiligheid worden gebracht. En daarom gingen ook de hulpverleners rond om iedereen weg te roepen. En die oproep kwam tot velen. Ga weg hier. Het is hier veel te gevaarlijk. Wie hier blijft zal de dood vinden. Want geen mens is bestand tegen die kracht van de wind en de kracht van het water. Kijk, en dat is nou precies de achtergrond waartegen de roepstem van het evangelie tot ons komt. Want aangrijpend is de situatie van de mens getekend in die achterliggende paragrafen. Het begin van hoofdstuk 3 en 4. Die eerste 6 paragrafen. En daarin werd benadrukt dat van de mens geen enkel zaligmakend goed te verwachten valt. Hij is geheel en al verdorven. De mens deugt niet. Geneigd tot alle kwaad. Bezet door de zonde. En bezeten van de zonde. En daarom ook liggend onder Gods toorn. Vervloekt in Gods ogen. En als de stormwinden van Gods gericht dan eenmaal zullen aantrekken. En als de vloedgolven van Gods toorn dan eenmaal zullen opkomen. Ach, wat blijft er dan van de mens? Van u, van jou en van mij over. Niets. Wij zullen vergaan. Weggevaagd. Weggespoeld. Vernietigd. Voelt u dat aan? De ernst van de situatie waarin wij verkeren. Weggevaagd en weggespoeld. En dat voor eeuwig. En daarom, er moet toch iets gaan gebeuren. Nee, daarvoor hebben wij zelf de middelen niet in huis. En dat bleek ook wel in die achterliggende paragrafen, met name 4 en 5. Ja, we kunnen proberen de muren van ons levenshuis wat te stutten. En we kunnen allemaal zandzakken gaan aanslepen om zo te proberen een dijk rondom onze levenswoning te maken. We kunnen deuren en ramen kunnen we dichtspijkeren. Maar het biedt geen bescherming tegen de stormwinden van Gods gericht. Wij hebben niets zelf waardoor wij bestand zouden kunnen zijn tegen die vloedgolven van Gods toorn. En jij hebt niets waardoor je het wassende water van Gods oordelen van je levensakker zou kunnen afhouden. Wij hebben helemaal niets. Maar nu is het God die wat gaat doen. Ja, die alles gaat doen. Hij die het hele menselijke geslacht zou kunnen verdoen. En die alle mensen zou kunnen laten in het verderf waarin ze zichzelf hebben gestort. En hij zou zo de wateren van zijn toorn over alle levensakkers kunnen laten lopen. Hij doet dat echter niet. Hij doet wat anders. Hij zendt zijn boodschappen, jongens, naar dat rampgebied. En hij stuurt ze erheen met een boodschap. Het slot van paragraaf 6. De boodschap van het evangelie van de Messias. Een goddelijke boodschap. De boodschap van Gods woord. En hij ontvouwt daarmee en daarin zijn reddingsplan. Hij openbaart het. Hij maakt het bekend. Aan wie? En waar? Ja, daarin is God vrij. Want zegt paragraaf 7, dat is nooit vanwege de waardigheid van het ene volk boven het andere volk. En zegt diezelfde paragraaf, dat is slechts vanwege het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. En eerst klonk dat slechts maar in een kleine kring. Begin van paragraaf 7. Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Dat was de tijd dat God in de regel slechts aan Israël, het volk van God uit het Oude Testament, dat hij slechts aan hen zijn heilsweg heeft ontvouwd. Later kwam dat ook breder. Nog in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volkeren nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. En daar getuigt het Nieuwe Testament toch van, in het bijzonder het boek Handelingen. Dat steeds meer deuren voor dat evangelie opengaan. En dat achter steeds meer deuren dat evangelie, waarin dat reddingsplan van God staat opgetekend, wordt ontvouwd. En zo komt dus in dat rampgebied, in deze gevallen wereld, in deze verloren wereld, zo komt God daar met de megafoon van het evangelie. En daardoor roept hij. Maar wie roept hij dan? Allen die met het evangelie in aanraking komen. Dat belijden de Dordtse vaderen. Paragraaf 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden. Dus telkens als Gods roepstem, als de Bijbel opengaat, komt telkens Gods roepstem, komt daarin tot ons. God roept door zijn woord. God roept in zijn woord. En God roept vanuit zijn woord. Elke keer weer. Als je Bijbel opengaat. Niet alleen in de kerk. Maar ook thuis. In de stilte op je eigen kamertje. Of als je op school zit aan het begin van de dag. Bij de dagopening. Elke keer weer klinkt dan Gods roepstem tot je. En is dat nou geen wonder? Dat God mij, zo'n onwillige zondaar, roept. God die klopt op de deur van mijn levenshuis. Hij roept mij bij dat rampgebied vandaan. Hij zegt tegen mij, ga daar toch weg. Want als je daar blijft, dan zal je getroffen worden door de stormwind van mijn gericht. En overspoeld worden door de baren van mijn toorn. En hij roept ons tot zich. Hij roept om tot hem te komen. En dat is nou precies wat er zondags ook gebeurt in de kerk. U, jij en ik, we worden door God geroepen. Misschien zegt u, ja, maar ik kom toch in de kerk om van de Heere Jezus te horen. Dat is ook waar. Of iemand anders zegt, misschien ik kom toch in de kerk om te horen hoe ik bekeerd word. Ook dat is waar. Maar in de kerk worden we bovenal geroepen. Je krijgt geen advies om je leven te beteren. En je krijgt ook niet een vraag mee naar huis om daar maar eens in de komende week maar eens over na te gaan denken. Of allerlei tips misschien om je leven wat anders in te delen. Je wordt geroepen. Geroepen door God. Geroepen tot God. Hij roept ook vanmiddag onder de bediening van het woord en zegt: hey, jij daar, je moet bij mij wezen. En hij zegt het tot u: ziet u, u moet weg van dat rampgebied, vliet die komende toekomende toorn en vlucht tot mij. Dat is toch eigenlijk bijna niet te geloven. Dat God mij roept. Want wie ben ik? Ik ben niets. En ik heb ook niets. Ik ben een groot zondaar die zelf bij God vandaan is gevlucht. En ik heb God verlaten. En ik heb mezelf in de nesten gewerkt door naar de Satan te luisteren. En ik heb mezelf gebracht op die plaats waar de stormwinden van Gods gericht overheen zullen trekken. Zou God mij echt roepen? Zou God nou echt mij bedoelen? En ik hoor zijn stem. En ik draai me om en vraag me af: heeft God het nou echt tegen mij? Zou hij nou werkelijk mij op het oog hebben? O ja, er is genoeg in mij om daaraan te twijfelen. En ze zijn er ook die hier altijd aan twijfelen. En die zeggen misschien: nou, hij zal mij vast niet bedoelen. Hij bedoelt alleen maar de uitverkorenen. Alleen zij worden maar geroepen. Maar kijk dan eens wat er staat in paragraaf 8. Want daar hebben de Dordtse vaderen het toch ook beleden. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. En in het Latijn, de taal waarin de Dordtse leerregels oorspronkelijk waren opgesteld, dan staat daar serio vocantur. Serio vocantur. Wij horen daarin ons woord serieus doorklinken. God meent het dus serieus. Allen worden ernstig en welmenend geroepen. Heel serieus. Door het evangelie, door het woord, roept God jou echt waar. Echt wel. De prediking is geen schijnvertoning. Maar de prediking is een betoning van Gods opzoekende zondaarsliefde. En daarom is het ook niet zo gelukkig als er een scheiding wordt gemaakt tussen een uitwendige roeping en een inwendige roeping. Want al snel kan dan het beeld ontstaan dat de prediking maar slechts een uitwendige roeping is. En dat er dan daarnaast nog iets bijzonders zou moeten gebeuren, die inwendige roeping. Maar we hebben het gezien vanuit Matteüs 13, er is maar één soort zaad. Dat is het zaad van het evangelie. En er is ook maar één roeping. Al heeft dat wel, dat horen we straks, verschillende uitwerking. Maar er is maar één roeping. De roeping door het evangelie. Ernstig, welmenend, serieus. En wat meent God dan? Dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, van de goddeloos. Maar dat hij het behoud van de zondaar op het oog heeft. Wat meent God? We lezen het maar in 2 Petrus. Dat hij niet wil dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zijn roepen is dan ook een nodigen, een uitnodigen. Want God, zo zeggen de Dordtse vaderen, betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Die roeping die komt dus tot ons als een uitnodiging, als een appel. God nodigt uit om tot hem te komen. Bij hem is immers een hoog vertrek. En God is een toevlucht en een sterkte. Ja, een vaste burcht is onze God. Hij is een verberging, een schuilplaats in de gevaren. Ja, zo is God in Christus, zoals Jesaja dat mocht zeggen, Jesaja 32. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En daarom roept hij ons: wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde. En hij roept het een zondaar toe die probeert krampachtig zichzelf op de been te houden, terwijl de wind alsmaar aantrekt. En hij roept: komt herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. O, wat is het nodig om tot hem te komen. Tot hem die de vuurwinden van Gods toorn heeft doorstaan. En over wie de golven en de baren van Gods gericht zijn heen gekomen. De Heere Jezus Christus. Hij roept ons allemaal. Mensen die naar God niet vragen. En die God van zichzelf ook niet zoeken. Mensen die leven voor zichzelf. Maar hij roept, ernstig, welmenend, serieus. En daarachter past geen vraagteken. Maar daarachter past alleen maar een uitroepteken. Want zijn woord is hartelijk, nodigend, lokkend en gunnend. Hij roept een welkom toe, zelfs aan de allergrootste der zondaren. Hij klopt op de deur van uw levenshuis en hij spoort je aan om het toekomende verderf ook te ontvlieden. En zelfs als je je van geen gevaar bewust bent, roept hij je toch. Ik sprak in Zeeland eens een oude man. En tijdens de watersnoodramp was hij nog maar een jonge jongen. En op die bewuste zaterdagavond van 31 januari naar 1 februari was hij met zijn oudere broer en met zijn vader in de boerderij een spelletje aan het doen. En plotseling werd er bij hun op de deur geklopt. En werden ze ook opgeroepen om die boerderij te verlaten, omdat die boerderij eigenlijk vlak achter de dijk stond, op de plaats waarvan men vermoedde dat die dijk als eerste zou gaan doorbreken. Ze waren zich van geen gevaar bewust toen die roepstem tot hen kwam. Zo kan het nou ook zijn met Gods woord. Verrassend, plotseling en ongedacht. Terwijl wij bezig zijn met ons levensspel. Terwijl we ons van geen gevaar bewust zijn. En juist daarom zo noodzakelijk dat God roept. Ernstig, welmenend, serieus. En hij wil ook zo graag dat je komt. Dat belijden de Dordtse vaderen immers. Wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En hij roept u. Hij roept jou. Ook als je niet wilt. Ook als u misschien niet durft. Of als u misschien zegt, ik heb zelf ook alle dingen tegen. Zijn roepstem gaat uit. Keer op keer, als de schriften opengaan en God zo tot ons komt. En wie komt? Ja, dat lezen we ook in paragraaf 8. Wie komt, die vindt het leven. Want hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Het zal wel. Want God meent het echt. Hij meent het serieus. Maar zijn serieus roepen vraagt van ons een serieus luisteren. Maar juist daar kan er onze zorg liggen. Want velen slaan Gods roepstem immers ook in de wind. Dat laat het begin van paragraaf 9 toch wel zien. Dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Valt u trouwens niet iets op bij dat lezen van het begin van paragraaf 9? Dan zien we dat de Dordtse vaderen die theologische begrippen gerust door elkaar heen gebruiken. Want aan het einde van paragraaf 8, daar ging het over een komen en geloven. En hier in paragraaf 9 gaat het over een niet komen en een niet bekeerd worden. Dat wil dan ook zeggen dat we er ook voor moeten waken om die theologische begrippen te veel te gaan ontrafelen en uit elkaar te gaan halen en los van elkaar te maken. Want ze horen ook bij elkaar. Maar hoe dat nou ook zij, we zien hier ondanks de roeping komen er velen niet. Die blijven in dat rampgebied. Ze zijn er ook met geen stok weg te krijgen. En ook niet door die vele roepstemmen die tot hen komen. Zo hoorde ik het ook van die man op Schouwen. Die was gewaarschuwd door zijn buren voor het wassende water. En allerlei mensen waren al bij hem langsgekomen om hem toch op te roepen om daar weg te gaan. Een man die daar alleen woonde in zijn woning. Maar hij had zoiets van, er is nog nooit wat gebeurd. Ik was nog altijd veilig in mijn huis, het zal nu ook wel weer meevallen. 4 dagen later werd zijn lichaam gevonden. Dood. Hoe komt dat? Hoe komt dat nou dat velen aan de roepstemmen van het evangelie geen gehoor geven? Waar ligt dat nou aan? Paragraaf 9 gaat erop in. Daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept en zelf ook dien hij roept onderscheiden gaven meedeelt. Dus aan het evangelie ligt het niet. Het zaad, het woord van God is goed. Het evangelie is de roep vol van de eeuwige liefde van God voor een zondaarsvolk. En daar ligt het dus niet aan. En aan Christus, zo lezen we, ligt het ook niet. Ja, hoe zou je hem ook ooit de schuld kunnen geven? Hij die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten, naar deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Hij die de weg naar het kruis is gegaan, dat zijn leven heeft gegeven en zijn bloed heeft gestort. Hij die vol innerlijke bewogenheid was over zondaren en die zijn handen nog steeds wijd uitstrekt. Je kan toch niet zeggen dat het aan Christus ligt? Aan God, zo zeggen de Dordtse vaderen, ligt het ook niet. Want hij roept welmenend en serieus en onafgebroken laat hij zijn roepstem uitgaan over deze wereld. Nee, aan God zal het niet liggen als u niet zalig wordt. Aan God zal het niet liggen als u niet zalig wordt. Durven we dat trouwens zo nog te zeggen? Of schikt u als u die woorden hoort? Misschien wel omdat je heimelijk diep van binnen hoopte toch God de schuld te kunnen geven. En je dacht bij jezelf, ja, God moet het mij wel geven, want anders kom ik er nooit. En ik moet toch wel een uitverkorene zijn, anders zal ik nooit zalig worden. Of valt het u dan niet op dat juist in die paragraaf over de roeping, in deze paragrafen, de Dordtse vaderen over die verkiezing zwijgen? De verkiezing van eeuwigheid en de roeping door het evangelie, die moeten we ook niet tegen elkaar uitspelen. Alhoewel bij ons die met ons verduisterd verstand ook nooit bij elkaar zullen kunnen krijgen. Dat blijft een geheimenis. Maar de verkiezing, dat is nou de diepste grond en het diepste motief voor de prediking. En het was Luther die voortdurend ervoor waarschuwde om maar niet te piekeren over de uitverkiezing, maar om zich te houden aan het geopenbaarde woord van God. En zo zei hij, de verkiezende God is de roepende. De verkondiging van het evangelie wordt dus niet bevlekt door een fatalistisch aspect. En de verkondiging van het evangelie wordt ook niet geremd door de verkiezing. Aan God zal het niet liggen als u verloren gaat. Want hij roept welmenend, ernstig, serieus. Maar waar ligt het dan wel aan als een zondaar verloren gaat? Waar ligt het dan wel aan als een mens niet tot hem komt? Als een mens de eeuwige dood vindt, als de stormwinden van Gods gericht, als die vernietigend blazen over de levensakkers. Dat ligt aan onszelf. Als we verloren gaan, moeten we de oorzaak zoeken bij onszelf. En dat wordt in paragraaf 9 ook duidelijk gemaakt, onder verwijzing naar die gelijkenis van de zaaier. En er worden in paragraaf 9 eigenlijk drie soorten groepen onderscheiden. Je mag het ook zeggen, drie soorten harten. Harde harten, gevoelige harten en gedeelde harten. Want zo zegt paragraaf 9, onder degenen die geroepen worden, en dat is dan die eerste categorie, daar zijn sommigen, zo zeggen ze, sommigen zorgeloos zijnde die het woord des levens niet aannemen. Ze zijn totaal ongevoelig voor Gods roepstem. Ze halen hun schouders op en hebben zoiets van, het zal wel. Denk aan die mensen in dat rampgebied. Ze werden opgeroepen om dat rampgebied te verlaten voordat het noodweer zal losbarsten. Maar ze geloofden er niks van. Ze dachten dat het allemaal wel mee zou vallen. Het water zal hen niet bereiken en hun huizen zijn wel bestand tegen de wind. Ze piekeren er niet over om weg te gaan. De roepstem laat hen totaal koud. Misschien zit er zo'n een in de kerk. Het woord doet u helemaal niets. Het woord laat u volstrekt koud. Nooit is een schuldgevoel dat u uitdreef naar God en bracht op de knieën voor God. Nooit is het verlangen in het hart om de Heere Jezus Christus te mogen leren kennen. Het woord heeft u nog nooit iets gedaan. Als je de kerk uit was. Als je de preek al direct weer kwijt. Of als je aan tafel een stukje uit Gods woord had gelezen. En het woord weer dicht ging. Was je direct vergeten waar het over was gegaan. Je bent er totaal niet mee bezig. Het houdt je ook niet bezig. Oh, dan gaat die Bijbel wel open. Maar eigenlijk is het maar voor de vorm. En als de Bijbel dicht gaat, gaat u weer direct over tot de orde van de dag. Erg als je zo in de kerk zit. En erg als je zo uit je Bijbeltje leest. Je wordt geroepen door een genadig en een barmhartig God. Maar je laat hem maar roepen en je trekt je niets van zijn roepstemmen aan. En je gaat gewoon je eigen gang. Dat zijn nou die zorgeloze mensen. Het kan ook anders, zo lezen we. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Dat zijn nou de mensen die worden geraakt als ze worden opgeroepen vanwege het noodweer hun huis te verlaten. En met tranen in de ogen nemen ze ook afscheid. En ze weten dat ze geen andere keuze moeten kunnen maken. En daarom geven ze ook gehoor aan die roepstem. Want ze zien ook die donkere wolk. Maar als onderweg de wind gaat liggen, en als de lucht weer wat lichter wordt, dan komt er twijfel boven. En hebben ze goede moed dat het misschien nog wel mee zal vallen en dat het misschien nog wel over zal waaien. En besluiten ze om terug te keren. Ja, zulke mensen zijn er ook. Zielen die heel gemakkelijk bewogen worden. Misschien geldt dat wel voor u of voor jou. Onder de prediking ben je al snel geraakt. En zeker als er ook ernstig wordt gewaarschuwd voor het naderende oordeel. En het maakt je ook onrustig als je in de Bijbel ook leest over de hel. Wat kan zijn dat u ziek werd? Dat u opgenomen werd in het ziekenhuis en dat de angst boven kwam dat er wel eens sterven zou kunnen worden. En het maakte het hart week. Toen werd Christus voorgesteld als die lieve zaligmaker die de zonde wilde dragen en die de schuld wilde verzoenen. En het werd helemaal warm van binnen en geëmotioneerd nam je hem aan als je zaligmaker. Maar het ging zonder strijd. En zonder dat u te maken had gekregen met het recht van God. En u zelf terug had gekregen voor het aangezicht van God. Als een zondaar die voor hem niet kan bestaan. En eigenlijk wil je over die klanken liever ook maar niet weten. Die klanken van zonde en van ongerechtigheid en van ontdekking. En bepaald te worden bij je schuld. En als je er te veel van hoort, dan gaat het van binnen stijgen. En neem je daar maar liever afstand van. kan ook zijn, ja, dat er wel een moment was dat u onder de prediking meende tot verandering te zijn gekomen. En dat u op weg was gegaan en ook de plaats van het verderf hebt verlaten. Maar die verandering, het was maar van korte duur. Toen u merkte dat u de wind tegenkreeg. En vrienden je verlieten. Of je op je werk er geen promotie mee zou kunnen maken. En toen het je allemaal te zwaar werd door de verdrukking en de tegenstand. Toen besloot u maar weer terug te keren tot de dingen van de wereld. Of zo kan het ook. Dat je thuis kwam uit het ziekenhuis. Ook toen je opgenomen werd, je leefde zo in afhankelijkheid van de Heere. Maar toen het eenmaal weer beter ging met de gezondheid, verdween die afhankelijkheid aan God. En je dacht het allemaal zelf wel weer te kunnen. En het zelf wel weer te kunnen regelen. En uiteindelijk week je weer af van God. En ging je het weer zoeken in de wereld. Een gevoelig hart. Maar ook, en dat is die derde groep, de gedeelde harten. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. En dat kan ook, dat het woordje wel raakt. En het raakt je zelfs diep. En je denkt er ook over na, dagenlang. En er komt een verlangen in je hart naar God. En er komt een begeerte om de Heere Jezus te mogen kennen. En je bidt er ook om dat je zonden je vergeven mogen worden. En je bent er ook serieus mee bezig met die dingen. Maar één ding zit je in de weg. En dat zijn de dingen van de wereld. Daar heb je zoveel last van en daar bent u zo mee bezig. Dat je zelfs onder een kerkdienst of onder het lezen uit je Bijbeltje, dat je gedachten zou kunnen afdwalen. Dat je ineens denkt aan dat moeilijke gesprek dat je op school hebt gehad met je mentor. Dat onder het lezen van de Bijbel ineens boven komt, oh ja, die stage verslagen, die moet ik nog allemaal afronden. Of dat je denkt aan het werk waar nog een aantal klussen liggen, die moeten worden afgerond. Dat het zo kan zijn dat je als het ware onder de preek nog een heel aantal zaken hebt verricht en een heel aantal orders hebt geplaatst en heel wat ook hebt verkocht. Juist omdat dat alles u zo bezighoudt, waardoor het zaad van Gods woord wordt verpieterd en wordt vertrapt. Dat uiteindelijk de dingen van beneden je weer opslokken. Waardoor de roepstem van God het weer gaat verliezen van de roepstemmen vanuit de wereld. Aangrijpen die drie gedeelde harten, gevoelige harten en harde harten. Wel geroepen, maar niet te komen. Is dat misschien uw leven? Hoe oud bent u nou? En hoe lang duurt dat al? Elke zondag roept hij. Elke zondag weer opnieuw. Laat je hem dan maar roepen. Heb je hem dan niet nodig? Heb je Christus niet nodig voor je ziel als borg en als middelaar? Kunt u dan echt nog blijven waar u zit? In uw verlorenheid, in uw zondigheid, op die plaats, en de Heere weet wanneer. Op de plaats waar hij met de stormwinden van zijn gericht vernietigend over uw levensakker zal blazen. Want weet dat die dag eens komt. O, ga daar dan toch weg en vliet het toekomende verderf en vlucht toch tot de Heere Jezus Christus. Want alleen in hem vindt u veiligheid en alleen bij hem is er geborgenheid. En alleen daar is een schuilplaats in gevaar. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het moet ook wel. Want gelukkig valt er dus ook nog een deel van het zaad in goede aarde. En daar schiet het wortel en draagt het vrucht. Paragraaf 10 wijst erop. maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, maar men moet het Gode toeschrijven. We kunnen over deze paragraaf kort zijn. Uiteindelijk ook omdat deze paragraaf eigenlijk de overgang vormt naar de komende paragraaf, waar dat ook verder wordt uitgewerkt. Maar ook omdat in dit eerste deel van de paragraaf, wat we net weer opnieuw hebben voorgelezen, eigenlijk datzelfde wordt benadrukt wat al eens eerder was gezegd in paragraaf 7 van hoofdstuk 2. Het geloof komt niet van de mens, maar komt van God. En het komen tot God is geen daad van de mens, maar een werk van God. En de bekering is geen prestatie van de mens, maar is iets wat de Heere in het hart werkt. Dus als dat zaad ontkiemt in het hart van een mens, is dat een wonder van God. Dat moet aan hem worden toegeschreven en niet aan de mens. Want zo gaat paragraaf 10 dan ook verder. Gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfde in de tijdkrachten roept, met het geloof en de bekering begiftigd, en uit de macht der duisternis verlost zijnde, tot het rijk van zijn zoon overbrengt. Dan zien we dus eigenlijk 5 dingen wat God doet. Dat eerste, dat is dus aan de orde geweest in de achterliggende hoofdstukken. Gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus. Het tweede, hij roept krachtig. Het derde, hij begiftigt met het geloof en de bekering. Het vierde, hij verlost uit de macht van de duisternis. En het vijfde, hij brengt over tot het rijk van zijn zoon. Dan zien we eigenlijk dat dat derde tot en met het vijfde in die komende paragrafen verder wordt uitgewerkt. En het hier in paragraaf 10 het er met name om gaat dat God krachtig roept. Dat is ook die verbinding met paragraaf 8. Daar stond God roept ernstig, serieus. Maar lezen we hier, hij roept ook krachtig. Of vanuit de Latijnse tekst en dan weer vertaald naar het Nederlands, hij roept ook effectief. En dat is nou hetgeen waarbij in deze paragraaf de nadruk op valt. God roept ernstig, maar degene die hij in Christus verkoren heeft, die roept hij ook krachtig, effectief. Daar krijgt die roeping effect, resultaat in de levens, in de harten van hen die hij verkoren heeft in Christus. En als zo God met kracht roept, dan is het ook over en uit met het verzet in je hart tegen God. Dat bleek toch bij Levi bijvoorbeeld. Hij riep, volg mij. En Levi liet het tolhuis zo achter zich. Bij Zacchaeus. Hij riep, haast u en kom af. En Zacchaeus haastte zich. En kwam. Of bij de discipelen toen hij zei, volg mij na. En zijn discipelen zo hun schepen en hun netten achter zich lieten. Bij Saulus van Tarsen toen hij riep, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En Saulus al zijn verzet moest opgeven. Zo riep hij hen krachtig. Het is dus door een kracht van boven als een zondaar tot God komt. Het is Gods werk als een mens tot God wordt bekeerd. En nogmaals, hoe God dat dan werkt in het hart van een mens, dat komt vanaf paragraaf 11 aan de orde. Maar laat dit wel tot troost zijn, zeker voor u of voor jou, die misschien moet zeggen dat u zo vast zit aan de zonde. En dat het je maar niet lukt om die plaats van het verderf te ontvlieden. En dat je zo vast zit aan de plaats die eenmaal zal vergaan door de vuurbranden van Gods toorn. Bij hem is er kracht. De opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Waardoor hij de verzetsmuren neerhaalt. En zondaars harten voor zichzelf inwint. Het is de kracht van de Heilige Geest. Waardoor hij dat nieuwe leven gaat werken in de harten van zondaren. En als je daar dan zit op die plaats en je wordt geroepen. Maar je merkt aan alles dat je zo vast zit aan die ongerechtigheid. O, wanhoop dan toch niet aan Gods almacht en aan Gods gewilligheid. Maar vlucht tot hem en pleit op zijn woord. En zeg het tegen hem, Heere, hier ben ik. U hebt mij toch zelf geroepen. Geroepen door uw woord. En ook geroepen door het sacrament van de heilige doop. En Heere, ik mis nu alles. Maar juist daarom kom ik tot u. Om bij u nou te ontvangen alles wat ik mis. Maar alles wat ik nodig heb. En als er zitten in ons midden Gods kinderen, zij die tot God zijn gekomen, zij die in de Heere Jezus Christus hebben leren geloven, overhef u dan maar nergens op. En sla u zelf ook maar niet op de borst. En denk nou ook maar niet dat je zelf iets hebt gedaan. Maar geef God de eer. Want daar eindigt die paragraaf toch ook mee. Opdat ze zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En opdat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Dan is dat niet de grootste verwondering. Om te mogen ervaren dat God het is die u geroepen heeft uit de duisternis. En gebracht heeft tot zijn wonderbaar licht. Want vanuit uzelf was u nooit gekomen. Maar Gods roepstem kreeg effect in uw leven. Gods roepstem werd u te sterk. En het bepaalde niet alleen u bij uw zonde, maar het verbrak ook de zonde. En het haalde de brug naar de wereld ook op. En hij gaf voeten, kracht in de voeten, om het verderf te ontvlieden. En hij gaf kracht om tot Christus uit te gaan. En in hem het leven te mogen vinden. Want zo is het toch, het is zijn werk. Waardoor u in veiligheid bent gebracht. En daarom, verkondig dan ook maar de deugden van degene die u geroepen heeft. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is toch ook de opdracht die komt tot Gods kinderen. Vertel maar van het geduld dat God met u heeft gehad. En vertel maar van al die keren dat die roepstem van God tot u gekomen is. En vertel de mensen maar van Gods opzoekende zondaarsliefde. En vertel ze maar wat u in Christus Jezus hebt mogen vinden. En wie hij voor u geworden is. En wat u in hem hebt gezien. Zijn rijkdom, zijn heerlijkheid, zijn algenoegzaamheid. Als die schuldovernemende borg en middelaar. Want daar loopt het uiteindelijk op uit. In het leven van hen die door God ook effectief, die door God met kracht zijn geroepen. Dat ze eindigen in hem en dat God de eer krijgt. En dat ze de deugden verkondigen van hem die door genade hun zaligmaker geworden is. Amen.